Goedenavond en welkom bij Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. Mijn naam is Mitchell de Vries en ik neem jou vandaag graag mee op reis. Zelf neem ik als voorwerpje mijn rugzakje mee. We hebben het namelijk over de schadevergoeding van het schadefonds geweldsmisdrijven met daarbij de vraag: verzacht de financiële tegemoetkoming van 5000 euro het leed van slachtoffers binnen de jeugdhulpverlening van jeugdzorg. Jarenlang heb ik onder de voogdij van Bureau Jeugdzorg geleefd. Zo ben ik op zeer jonge leeftijd uit huis geplaatst, aangezien mijn ouders niet voor mij kunnen zorgen. Maar je kan het misschien al wel raden, dit was niet geheel en al zonder slag of stoot. Ik ben zo'n 12 keer verhuisd en ik heb regelmatig in een onveilige situatie geleefd. Daarbij moet je denken aan geweldsdelicten en in zijn algemeen overmatig machtsmisbruik. Weggestopt van de wereld door onder meer de hoeveelheid medicijnen, heb ik mijn belangrijkste jeugdjaren verloren en moest ik jarenlang zien te overleven. Ik neem je graag mee in mijn zoektocht naar de vraag: kan ik de deur achterbij sluiten met 5000 euro? We spreken hierover met Davy van der Vondervoort en daarnaast mijn halfzus Jacqueline Schieving.
Ik ben Davy, ik ben 27 jaar. Ik ga dit jaar afstuderen aan de opleiding toegepaste psychologie. Het klinkt misschien een beetje huisje, boompje, beestje, maar ook ik heb aanspraak gemaakt op de schadevergoeding van 5000 euro. Ik vind het persoonlijk gezien een onredelijk bedrag, gezien de geleden schade.
Ik ben Jacqueline, moeder van 4 kinderen en ook mijn verhaal over de jeugdzorg is niet zo prettig. Net als vele anderen heb ik met veel geweld, verdriet en angsten moeten opgroeien. Eigenlijk hoop ik op een betere plek na mijn uithuisplaatsing, maar dat was niet het geval. Dit is mijn verhaal, zoals vele anderen helaas kunnen navertellen.
Voordat we in de interviews met de twee ervaringsdeskundigen duiken, wil ik nog wat kwijt. We draaien de wijzers van de klok om en gaan terug naar september 2008. Ik was net 8 geworden en ik had mijn 7e verhuizing zojuist achter de rug. Sinds die periode kwam het gevoel van streven naar vrijheid en rechtvaardigheid bij mij steeds hoger in het vaandel. Ik voelde mij namelijk een nummer in plaats van een kind. Het was middag en ik lag rusteloos en gebroken in mijn bed. Werd ik maar 18, zo dacht ik, terwijl ik naar het plafond van mijn hoogslaper keek en deze versuft een aantal keer aantikte. Ik voelde mij gevangen, maar ik wilde ontsnappen van mijn pijn. Nog maar kort daarvoor had een drietal begeleiders mij tegen de grond gedrukt. Toen was ik dus 8 jaar. Ook al deed ik bijvoorbeeld niks fout. Mitchell, jij bent fout, jij doet fout. Meestal werd ik door mijn ontzettend eigenwijze gedrag en mijn afkeer tegenover machtsmisbruik tegen de vloer gewerkt. En trouwens nog niet eens over die ellebogen tussen mijn schouderbladen gesproken. Wat had ik een ongelooflijke pijn. Ik schreeuwde het uit en ik probeerde mij los te wringen. En daar lag ik dan, eigenlijk met de wens om op een liefdevolle manier behandeld te worden en het verlangen naar een vredig leven. Ik werd op de dag opstandiger. Dit omdat ik moest zien te overleven. Ook waren mijn vrijheden erg ingeperkt. Ik zat of in het herenhuis waarin ik toen de tijd woonde, of in de bijhorende tuin, opgesloten en afgezonderd van de rest van de wereld. Ik mocht namelijk niet zelfstandig de deur uit om vrienden te maken of om mijn buitenhuis te ontwikkelen. Zo ook mocht ik op deze jonge leeftijd niet naar de radio luisteren. CD'tjes opzetten daarentegen wel. Dit was namelijk ongevaarlijk en ik kreeg daardoor eigenlijk het nieuws en alles om mij heen niet echt mee. Deed ik dit wel, nou je raadt het ongetwijfeld al, een aantal begeleiders op je rug of vergelijkbare straffen. Zo was dus mijn kleine zakradiootje met oortjes mijn toevlucht naar de buitenwereld en, net zoals mijn verhaal en ik, een groot geheim. Maar kort samengevat. Zowel fysiek als mentaal was het elke dag een nieuwe aflevering van mijn eigen soort Prison Break. Alleen nog mijn ontsnapping in de handen van vadertje tijd. Op 24 juni 2021, bijna een jaar terug, kreeg ik een belletje. Mijn aanvraag op de schadevergoeding voor slachtoffers binnen de jeugdzorg was goedgekeurd en ik had naast 5000 euro een keertje een oprechte sorry gehoord. Het maakte veel mij los. Eindelijk een keertje sorry. In plaats van Mitchell, jij doet dit. Mitchell, jij doet dat. Mitchell, jij bent fout. Mitchell, je doet fout. Maar nog altijd vraag ik mij af, is 5000 euro eigenlijk wel voldoende? Is het wat eigenlijk? Stelt het wat voor? Mijn zus heeft ook een aanvraag voor de schadevergoeding ingediend. Jacqueline, kun jij misschien uitleggen wat het verhaal hierachter was?
De reden is voordat ik natuurlijk onder jeugdzorg heb gevallen vanaf mijn 12e. En daar heb ik gewoond. En ik het niet altijd eens was met de reden hoe ik werd behandeld door mensen uit de jeugdzorg en soms ook bij jongeren die op de groep wonen, dat je niet altijd behandeld werd op de manier dat gewenst zou zijn, zal maar zeggen.
Je hebt inmiddels de aanvraag op deze schadevergoeding uitstaan, niet zonder reden eigenlijk. Wanneer verwacht je de reactie?
Ongeveer eind mei.
Eind mei. En wat was tot nu toe de reactie die je hebt ontvangen?
Ik heb een heel kort belletje gehad en eigenlijk niet zo heel veel informatie gehad. Dus het duurt allemaal eigenlijk heel erg lang. Ik moet dus nog een telefoontje krijgen om te laten horen wat ik eigenlijk gewoon nog allemaal wil invullen. Omdat er werd aangegeven dat je eigenlijk de dingen heel kort en bondig moest invullen. Dus eigenlijk niet genoeg op de online lijst paste. En dat ik dat graag wou aanvullen met een gesprek. En daar heb ik tot nu toe nog geen reactie op, jammer genoeg.
Oké. En hoe is dat voor jou, dat je daar nog steeds eigenlijk geen reactie op hebt mogen krijgen?
Nou, het is eigenlijk wel frustrerend dat het zo lang duurt. Want ik heb vorig jaar de aanvraag gedaan en ik heb nu nog steeds geen reactie. Dus dat is wel, vervelend.
In hoeverre schat je eigenlijk de kans in dat er daadwerkelijk naar jouw verhaal wordt geluisterd en dat je de vergoeding dus mag ontvangen?
Ik schat het 50% maar in. Ik denk altijd, ik hoop dat ik dat hun mij goed naar mij luisteren en vinden deze schade verdienen is misschien een beetje een raar woord, maar dat ik die vraag, dat ik dit toch maar mag ontvangen naar gebeurtenissen in de zorg en jeugdzorg.
Ja, wat dan eventjes terug naar de vergoeding zelf. Is het nou bijvoorbeeld deze schadevergoeding van dus 5.000 euro ook wel gedaan met, zou ik maar zeggen, het geleden leed? Kan jij bijvoorbeeld ook dan vrij pijnlijke deur ook achter jou zien te sluiten?
Ik denk dat je het altijd meedraagt. Die 5.000 euro is natuurlijk heel erg mooi. En dat kan je, dat kan je gewoon goed gebruiken, maar ik denk dat je gewoon het leed dat je hebt meegemaakt, dat je dat nooit volledig kan sluiten. Want je hebt gewoon een litteken en eraan overgehouden. Die kan je met 5.000 euro eigenlijk niet terugkopen.
Nee, in jouw geval is het dan een litteken die dan wel zowel mentaal als fysiek is, als ik het goed begrijp.
Psychisch is het gewoon altijd het gevoel dat ik het nooit goed genoeg doe, zou maar zeggen. En Dat is soms echt geestelijk heel erg vermoeiend. En dan loop je wel tegen dingen aan. Zowel bij mijn kinderen, dat ik soms niet het gevoel heb dat ik dingen goed genoeg doe. Zowel in huis, dat ik nooit het gevoel heb dat ik dingen goed genoeg doe. En dat geldt eigenlijk gewoon voor alles richting mijn man of vrienden of familie om me heen. Dat ik toch altijd het gevoel heb dat ik niet goed genoeg ben, zou maar zeggen.
Je hebt het dan heel erg ook over in huis en dergelijke en om jouw sociale kring. Maar gaat ook nog een stukje naar werk toe? Kan je eigenlijk dan wel nog werken?
Nee, ik ben 80% afgekeurd.
En afgekeurd waarop precies?
Geestelijk en lichamelijk, zou maar zeggen. Lichamelijk heb ik heel veel klachten met mijn spieren. En de dokter denkt zelf dat het door dat geestelijk, dat mijn hoofd zo vol zit, dat daarom het weerslag geeft op mijn lichaam.
En dan nog eventjes terugkeren dan eigenlijk op die 5.000 euro. Want je vertelt uiteindelijk, je hebt dus wel het een en ander qua leed ondergaan binnen de jeugdzorg. Dat leed, dat heeft zich bijvoorbeeld dan geuit bij bijvoorbeeld groepsleiding, als ik het goed begrijp.
Ja, groepsleiding en jongeren.
Ja, en jongeren. Maar is dat dan eigenlijk nog wel proportioneel? Is het dan nog wel 5.000 euro? Is dat eigenlijk dan wel in verhouding? Want het is misschien een vrij klein bedrag met al het leed wat je hebt meegemaakt.
Ja, als jij een beetje goede hulp wil krijgen, dan heb je natuurlijk aan 5.000 euro gewoon niet genoeg. Hulp is gewoon duur en ik denk niet dat je uiteindelijk een 5.000 euro genoeg hebt, want je bent gewoon heel lang heel veel hulp nodig om überhaupt verder te komen. Ik heb natuurlijk geen indicatie hoe duur alles is als ik de hulp zou aan willen gaan die ik nodig ben. Maar ik verwacht niet dat gelijk is aan het bedrag dat we vergoed krijgen.
Nee, want welk bedrag verwacht je dan ongeveer een beetje die dan reëel is om bijvoorbeeld misschien een, jouw pijn misschien een beter plekje te kunnen geven?
Ik heb eigenlijk, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik heb eigenlijk totaal geen idee. Nee, eigenlijk niet. Ik vind zelf eigenlijk dat je moet kijken naar wat de jongeren hebben meegemaakt. En dan ook. En wat voor hulp ze nodig zijn en wat de kosten daarvan zijn. En dat dan eigenlijk volledig gedekt wordt.
Misschien is het nog wel een vrij persoonlijke vraag, maar als je uiteindelijk dan dit bedrag dan gaat ontvangen, wat wil je dan met dit geld gaan doen?
Openstaande rekeningen betalen en dus even gewoon lekker een dagje weg met de kinderen.
Ja, precies.
Simpel.
Ja. Maar dus eigenlijk op emotioneel vlak, zou ik zeggen, dus iets daarmee proberen af te sluiten. Dat zit er dus eigenlijk met deze waarde eigenlijk niet in.
Nee, dat is gewoon niet te doen. Dat dekt gewoon niet de kosten die ik dan zou hebben om psychische hulp te krijgen. Omdat het lichamelijke weerslag geeft. Dus dat betekent dat mijn man, als het met mijn lichaam uitvalt, mijn man niet kan werken. Dus dat is gewoon niet...
Heb je nog verder wel vertrouwen dat nu er dus meer aandacht is gevestigd op de problematiek binnen de jeugdzorg, dat er dan bijvoorbeeld een verbeterslag in de jeugdhulpverlening komt?
Nou, eigenlijk niet, want er wordt op dit moment natuurlijk heel veel bezuinigd op de jeugdzorg. En ik denk zelf dat je geen goede hulp kan waarborgen als jij steeds meer gaat bezuinigen, want... Er is steeds minder geld, waardoor je minder goede hulpverlening kan geven eigenlijk. Dat denk ik eigenlijk.
Dus het zit hem eigenlijk in de persoonlijke begeleiding, die dus dan verbeterd moet worden. Dus daar moet eigenlijk wat meer budget voor zijn, als ik het ook goed begrijp.
Ja.
En verdere aspecten die misschien nog belangrijk zijn?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt naar welke mensen je bij elkaar plaatst. Dus... Een kind kan uit huis geplaatst worden omdat zijn ouders niet voor je kunnen zorgen. En dat is natuurlijk een hele andere zorgvraag dan een kind die uit het poortje komt, zou maar zeggen. Een jongere die... ik heb dan met een jongere gewoond die haar ouder heeft neergestoken en... dat is natuurlijk een heel verschil dan dat ik niet thuis heb kunnen wonen. Dat is niet eigenlijk iets wat je bij elkaar zou moeten horen te plaatsen. Ja, wat past er bij het kind? Wat is de zorgvraag? En wat is dan een veilige plek om te gaan wonen?
Wat zou dan ook jouw concrete oproep zijn tegenover zowel de jeugdzorg als de overheid?
Zorg dat het financieel gewoon beter te waarborgen is dat... Dat er goede zorg kan gegeven worden. En jeugdzorg. Doe goed onderzoek naar de begeleiders. Hou goed in de gaten of dit persoon de veiligheid van de jongeren kan waarborgen. En niet ongevraagd aan iemand kan zitten of wat ook maar. Dat ze meer in de gaten worden gehouden eigenlijk. En dat jongeren ook serieus worden genomen als zij aangifte willen doen bij een politie. Dat wel serieus wordt genomen. Of dat als jij bij het hoofdkantoor met iemand die hogerop staat een gesprek ingaat, dat het gesprek niet wordt afgewimpeld. Dat ze serieus worden genomen en goed naar wordt gekeken en goed een onderzoek naar wordt gedaan van wat is er nou precies aan de hand. En spreekt deze jongeren de waarheid of spreekt deze begeleiding niet de waarheid? Wat is er gebeurd en wat kunnen we hiermee doen? En voor een begeleider dan kan deze nog wel in functie werken en wat voor werk diegene nu doet, wel of niet?
Dus eigenlijk wat serieuzer het gesprek aangaan met de kinderen en dus ook wat meer empathie daarbij.
Ja.
Ik ga het ook nog heel eventjes nog even concreet vragen. Hoe zag jouw periode er binnen de jeugdzorg uit? Kan je dat even in het kort toch vertellen?
Chaotisch, dat is denk ik het grootste, het makkelijkste woord. Chaotisch was het. Het was altijd heel chaotisch en
ja, precies.
Chaotisch en niet veilig voelen en niet gehoord.
En niet gehoord.
En waar komt dat dan precies in? Wat voor situaties komen dat dan precies in terug? Kan je dat uitleggen?
Een begeleiding die alleen op een ochtend een keer alleen werkte en ik met één jongere alleen ook aanwezig was. En die man die had wat gedronken, dus die was gewoon, ik denk gewoon wat ik me herinner, gewoon dronken op zijn weg gekomen. En gooiden zijn peuken op de grond achter in de tuin en dat moesten wij maar opvegen. En als ze dat niet deden, dan hadden wij een probleem. En als ze dat wel deden, dan kregen wij ons zakgeld, zou maar zeggen, eerder. En dan rijden we toch maar netjes op. En achteraf kregen we te horen dat wij hem hadden afgeperst om eerder zakgeld te krijgen. Terwijl het verhaal natuurlijk heel anders was. En je eigenlijk nergens hebt om, om terug op te vallen, omdat eigenlijk niemand aanwezig was. En dat is nog maar een klein voorbeeld. Een jongere die tijdens de televisie kijken, als de begeleiding niet in het beeld was, zijn geslachtsdeel continu liet zien. 'S Nachts als de nachtdiensten was, dat hij aan je zat ongevraagd en dat gewoon niet gemerkt werd. En zo kan ik eigenlijk nog wel een hele lijst doorgaan daarmee. En gewoon bepaalde begeleidings die een pik op je hadden, zou maar zeggen. Dan al eigenlijk straf gaven voordat je de groep binnen was, dat je eigenlijk alweer naar je kamer kon. Of je hebt dat separeren, wat ze nog steeds wel doen in de jeugdzorg. Dan deed je soms dan deed je gewoon niks. En dan kwam er iemand die, zou maar zeggen, vier keer zo zwaar was als jou. En die zei, ja, je bent boos en je moet op de grond liggen. En dat je dacht, ja, dat ga ik niet doen. En dan gooide ze gewoon op de grond. En dan ging er dus iemand gewoon bovenop je liggen. En die zei dan, ja, ik ga pas van je af als je rustig wordt. Terwijl je eigenlijk natuurlijk het ontzettend benauwd had. Omdat er iemand die veel te zwaar was bovenop je lag.
En was dat dan één begeleider of waren dat dan meerdere begeleiders?
Soms was het één, soms waren het drie, soms waren het vier. Dat verschilde nog al aardig.
En toen was je hoe oud?
Toen was ik 12.
En dan ligt vier man bovenop je?
Ja, dan ligt vier man bovenop je, ja.
Wat deed dat dan met jou op zo'n moment precies?
Ja, je werd gewoon heel onrustig en je wou gewoon eigenlijk proberen je om die mensen weg te komen om aan te geven dat je het heel benauwd had. En daardoor werd je juist niet rustig, werd je juist heel onrustig. En als ze eigenlijk hadden al aangaven, dan had je alweer angst van, oh weet je, straks krijg ik het benauwd of straks krijg ik geen lucht of... daar komen ze weer of...
Ja, je hoorde dus Jacqueline Schieving over haar ervaringen binnen de jeugdzorg. En ook Davy van der Vondervoort, die heeft daar het een en ander over te vertellen. Want ook hij heeft namelijk te maken gehad met moeilijke situaties. Erg moeilijke situaties binnen de jeugdzorg. Davy, kan je dat misschien even uitleggen?
Ik ga niet het hele verhaal ophangen. Dat vind ik minder relaxed. Maar ik heb van mijn 5e tot mijn 15e heb ik in een verkeerd pleegzin gewoond. Bij alweer een pleegvader. Geen goede thuis. Ik ben sowieso geslagen. Ik woonde daar samen met mijn broers. Die zijn ook een van mijn broers is seksueel misbruikt. Ik mocht mijn familie niet zien. En laat ik zo zeggen, het was echt een enorme kutplek. Jeugdzorg die kwam wel eens langs. Die had het kunnen zien, maar ze hebben het niet gezien. Of ze hebben niet gekeken. Daardoor heb ik daar gewoon veel te lang moeten wonen. Ondanks dat mijn broers daar al wel weg waren. Omdat het daar gewoon niet goed was, heb ik het nog wel moeten blijven. Dus daarom heb ik aanspraak gemaakt op die 5000 euro.
Ja, en je legt dus uit, jeugdzorg heeft het dus niet gezien. Hoe kan dat?
Dat is voor mij ook een vraag. In het begin snap ik het wel, want mijn pleegvader was vrij sociaal. Alleen als ik kijk hoe het contact ging met bijvoorbeeld de voogd die over de vloer kwam, was vaak ruzie. Mijn broers die zijn uit huis gegaan. Mijn oudste die is weggelopen en op het internaat gaan wonen. Mijn middelste broer die is verplaatst naar pleegzin omdat hij daar niet meer wilde wonen. Dus hoe jeugdzorg niet had kunnen zien dat ik daar ook niet had moeten zijn, dat zou ik niet weten, man. Wat ik zelf denk is, het lijkt me vrij onmogelijk om dat niet te hebben gezien. Dus mijn vraag zou eerder zijn, waarom is het niet gehandeld? In mijn ogen lijkt het me onmogelijk om dat niet door te hebben gehad, namelijk.
Maar heb je dan nog nooit jezelf de vraag gesteld van, hoe had dit eigenlijk in vredesnaam kunnen gebeuren?
Uiteindelijk, ik heb niet tegen Jozef gezegd van, oh, ik moet je weg. Want als ik iets zou zeggen, dan krijg ik natuurlijk straf. En dat was niet leuk, dus ik durfde het niet te zeggen. Maar ik had achteraf dan heel erg van, ja, maar als ik misschien wel iets had gezegd of iets in die richting, misschien hadden ze er dan iets mee gedaan. Maar dat heb ik nooit gedaan omdat ik daar bang voor was. Dus ik heb heel lang mezelf de schuld gegeven. Ja, eigenlijk had ik gewoon moeten weglopen of iets moeten doen. Maar ik ben nu op het punt dat ik denk van ja, dat kan je niet van een kind van 5 tot 15 verwachten.
Ja, en ook jij hebt aanspraak gemaakt op de schadevergoeding. Je hebt daar ook even over gemaild, uitgebreid. Wat is eigenlijk de verwachting qua reactie die je hoopt te ontvangen?
Ik verwacht eigenlijk dat er een excuus komt en hoe dat niet had mogen gebeuren. En ja, dat het heel erg is. Ja, vast wel een luisterend oor, maar dat is niet waar ik nou op zoek ben. Ik zou gewoon willen dat dit soort dingen gewoon niet gebeuren. Dat is eigenlijk wat ik wil. Een excuus heb ik nu niks aan, want voor mij is het al fout gegaan. Maar het zou gewoon bijzonder mooi zijn als dit niet nog een keer hoeft te gebeuren. 5000 euro is een hartstikke mooi bedrag natuurlijk. En ja, ik kan er wel mee. Ik kan een rijbewijs gaan halen bijvoorbeeld. Of misschien een keertje nieuwe kleding. Of weet ik veel, naar de psycholoog. Ondanks dat die volgens mij wordt vergoed. Nog niet heel erg nagekeken. Maar 5000 euro is natuurlijk ook zo weer op. We pakken echt een jaar of twee en het is verdwenen. En mijn jeugd, zeg maar, is niet veranderd. Dus ik denk dat ja, na een tijd eigenlijk geen verschil maakt.
En heb je zometeen die 5000 euro binnen en een excuus. Maar als je bijvoorbeeld dan naar de toekomst gaat kijken, heb jij er nog wel vertrouwen in dat er een verbeterslag komt bij de jeugdhulpverlening?
Nog niet. En dat is met de reden dat nu zit er natuurlijk veel aandacht op. Maar dat is wel heel lang zo. Alleen dan niet met een schadevergoeding. Maar hoe lang jeugdzorg staat al een beste tijd in de nieuws met al die ja, fouten die zijn gemaakt. En dat is al sinds ik in de pleegzin zat. Dat is onderhand ja, meer dan 20 jaar terug. Nou, laten we zeggen, ik hoor het al 10 jaar lang. Dat er gewoon hier en daar allerlei dingen fout gaan. En in die 10 jaar lang is er volgens mij niks veranderd. En ik betwijfel of het nu ook een doorslag is. Heel vertrouwen heb ik er niet in.
Ja, je hoorde dus Davy van der Vondervoort en daarvoor ook Jacqueline Schieving, mijn zus. En ik wil ook graag voor de volgende keer de jeugdzorg of de jeugdhulpverlening, beter gezegd, van Overijssel uitnodigen om met mij in gesprek te gaan. Bedankt voor het luisteren en dit was zowel mijn verhaal als die van Davy en Jacqueline, maar ook vele anderen. Dit was Ongelooflijk, humanisme in Overijssel.